denken en al zijn spreken is zuiver. En wat er verder volgt, zeggen we altijd. 1, 6, 7 en 8 van Psalm 12. Laten wij bidden. Trouwe heren, wij danken u dat wij hier elkaar op deze ochtend weer ontmoeten. Dat zij we van elders kwamen of hier de nacht hebben doorgebracht. Wij danken u ook dat u ons in uw trouw bewaarde. Onze adem hebt vastgehouden. Dat u ons gevoed hebt. Dat wij uw woord ontvangen hebben reeds bij de morgen. En dat wij samen nu opnieuw in boodschap van uw woord ons mogen verdiepen. Heren, wij leggen ook ons samen zijn van deze momenten in uw handen. En bidden u leid ons. Door uw goede geest, die in al de waarheid leidt, de waarheid van uw woord, die breed en diep en hoog is, altijd meer dan wij kunnen bevatten, altijd ons scherpste denken te boven gaan, en toch toegankelijk voor diegene die arm en ellende, in zichzelf hoopt op u. Wat verwachten wij, o Heere? Onze hoop is op u. Dat geldt voor de bezigheid van deze ochtend. Het geldt ook voor ons persoonlijk leven. Gij weet wat wij bij ons dragen. Verdriet, herinneringen, leegten, aanvechtingen, blijdschap. De bonte mengeling die het leven met zich meebrengt in uw leiding en in uw raad. Leer ons die raad van u ook aanbidden. Ook als er zoveel dingen zijn om ons heen en binnen ons eigen bestek, die wij soms zo moeilijk kunnen plaatsen, zulke ontzaglijke vragen op de schaal van de wereld waarin wij leven, de kerk en de kerken, ons persoonlijk bestaan, ook ons dominees leven, waar alles toch ook niet glad en zoet gevoist zal verlopen, omdat wij niet anders dan door veel verdrukkingen heen uw koninkrijk kunnen binnengaan. Mogen wij vanochtend ook elkaar dienen in het aanreiken van gedachten uit de schrift, opdat we daar ook mee verder kunnen. Dat het ons ook leert om in het leven te staan, in dat bonte leven, ook van onze gemeenteleden, die vaak nog veel meer in de branding staan van het bestaan dan wij, die toch altijd nog op een wat beschermde plaats staan. Gij kent in alle dingen ons leven. Laat het ons troosten. En mochten we u voor ons besef kwijt zijn, doe ons u hervinden. Zoek ons. En dan moeten we altijd zeggen van onszelf, ik heb als een verloren schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Zoek ons, Heere, trek er ons weer bij, bevestig uw woord, uw toezegging aan ons gedaan. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Broeders, ik wilde ter bepaling van onze gedachten een gedeelte uit Prediker 3 met u lezen. En dat is dat bekende gedeelte over alles heeft zijn tijd. Ik wilde daar vanochtend mijn bijdrage mee afsluiten. na daarvoor ook iets over het vierde hoofdstuk gezegd hebben, maar we kunnen niet alles lezen. Prediker 3. Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En er is niet toe te doen en nog is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is alreden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Tot zover lezen wij uit de Prediker. Zuster en broeders, ik heb gisterochtend niet de finish kunnen bereiken van hetgeen ik dacht u voor te houden. Dat komt dus vanochtend. We houden wel aan het thema vast, het leven gepeild. En ik wilde vanochtend eerst iets zeggen over het leven gepeild, ook een beetje groot woord ten aanzien van de ethische vragen. En het tweede gedeelte, dat gaat over Prediker 3 dan, dat is het leven gepeild in relatie tot de tijd, de chronos. Mannen en broeders, het grote thema van dit boek, Prediker zelf valt ook in herhaling, dus ik mag het ook. Dat is: alle inspanning van de mens is ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden. Wanneer je het boek achtereen leest, dan treft je dat ook. De monotonie, betrekkelijk, in de woorden en de gedachtengangen van deze prediker, Salomo. Een monotonie die ook in lijn is met de verschijnselen die hij in de schepping en in de breedte en de diepte van het menselijke bestaan signaleert. En het passeert door dit boek heen, ik zou zeggen, een stoet van argumenten die allemaal de bedoeling hebben om zijn hoofdstelling te schragen, bewijzen. En zo komt het ook in de volmacht van de schrift tot ons, die geen weerlegging gedogen. Als hij zegt, en dat is een hard woord, heel hard woord, leven en handelen hebben geen zin in zichzelf. Die stoet van argumenten die hij verder in dit boek aanvoert, opent in dat vierde hoofdstuk met de tekening van de manier waarop het in de samenleving onder de mensen toegaat. Onrecht is het wat er heerst. Er is niets nieuws onder de zon. Mensen kunnen elkaar verschrikkelijk dwars zitten, treiteren, onbeschoft behandelen, teleurstellen en benadelen. Je mag daarbij denken aan het onrecht op de kleine intermenselijke schaal. En datzelfde manifesteert zich bovendien grootscheeps tussen volkeren en rassen, tussen klassen in de maatschappij, al is onze maatschappij geen klassenmaatschappij meer, maar klassen zullen er zijn. Ook dat is niet nieuws onder de zon. Maar dat is nog niet het meest onthut. Plekken op de, dat zijn. En wat nou weer? Ik begin gewoon verder. Waar was ik? Ja, ik had het over dat de prediker dus, wanneer hij over dat de zedelijke problematiek en de ellende spreekt, bepaalde vitale plaatsen op het oog heeft waar dat plaatsvindt. Hij noemt dat juist op de plekken waar het recht zou moeten zegevieren. Daar krijgen onrecht en gekonkel, corruptie en oneerlijkheid vrij baan. De rechtbank. Ze oordeelt verre van onpartijdig. Wie je een flinke duit tegenaan gooit, loopt gerede kans om in het gelijk gesteld te worden. En we kunnen daarvan leren, want hoe diep zinkt een samenleving waarin de rechtspraak niet meer de laatste toevlucht is voor de mens die in het gedrang dreigt onder de voet te worden gelopen. En dat betreft niet alleen de rechtbank, maar het betreft ook de tempel. De tempel blijkt, zo kijkt hij er tegenaan en zo ervaart hij dat ook, geen veilig oord meer te zijn. Ter plaatse van de gerechtigheid, al daar was goddeloosheid, zegt hij in 3 vers 16. We moeten daar waarschijnlijk bedenken dat de tempel ook de plaats is waarin en over godsdienstige zaken uitspraak werd gedaan. Maar ook daar heerst de willekeur. De norm van de wet van God functioneert niet. En dan wordt, broeders, het leven een bang ding. Als het recht struikelt op de straten. Psalm 11, voor de 12e die wij gezongen hebben, zegt daar ook heel diepsnijdende dingen over. De norm van de wet functioneert niet. En waar, en dat is de vraag die hem pijnigt, waar moeten rechtvaardigen zich bergen? Die psalmen vertolken dat ook. Waar moet ik heen? Hoe kunnen we nog leven? Want de rechtvaardige is de man die in wijsheid, die kleuring heeft de wijsheid immers ook, vraagt naar de wet van God in zijn verhouding tot zijn schepper en zijn naaste. De grondslagen van het leven zijn op die manier in het geding. En justitiële onkreukbaarheid is een waarde die nauwelijks te schatten valt. En wij zeggen vandaag, wee het land waar datgene wat men vindt en denkt uitgangspunt voor de wetgeving en de rechtspraak wordt, of waar datgene wat kan of niet kan door de helft plus één wordt uitgemaakt. Dat is de wankelheid van wat wij democratie noemen. Ik ben daar nog steeds niet echt voor gewonnen, mag u wel weten. Dat is één argument. En het tweede, dat is niet een argument zozeer, maar een uitwerking nog van dat eerste, is dat hij het, als hij het te kwaad heeft met het onrecht, ook met de vraag worstelt, doet God er wat aan? Waar blijft het ingrijpen van God? Anders gezegd, wordt het kwaad ook gestraft in dit leven? Of kan de mens doen wat hij wil? Hij is een man die roept om het recht van God. Dat is een lijn, een notie die u toch heel vaak in het Oude Testament tegenkomt. En die bij ons wel eens
een ondergeschoven kind is geweest in ons denken en theologiseren. Wanneer wij het leven met zijn waarden en zijn gaven en schatten en de dingen die erin zijn, misschien te zeer laten absorberen door de eeuwigheid. Want wij staan ook in dit leven, hebben er op alle fronten mee te maken. Ik zei gisteren, daar is één ding zeker voor deze man. Hij weet dat God eens op de tijd die hij zelf bepaald heeft oordelen zal. Hij zegt dat in 3 vers 17. Maar terwijl hij dat weet, kijkt hij om zich heen en moet ontdekken dat alles gewoon doorgaat. Er is geen houden aan, er is geen keren aan. Waarom eigenlijk? En dan bedenkt hij twee dingen. In de eerste plaats zegt hij, laat God de maat vol worden. Opdat rechtvaardigen en onrechtvaardigen worden verklaard, dat typische woord, 3 vers 18. Het betekent dat ze dus eens aan het licht komen, in het onderscheid en in het licht komen, in het onderscheid tussen diegene die God vreest en die hem niet vreest. En dat woord verklaren, dat heeft ook iets aan zich van een schiften, een ziften zou ik zeggen. Kaf wordt van koren gescheiden. En tegelijk, God heeft de tijd. En dat levert in de psalmen bijvoorbeeld en met grote nadruk al die vragen op naar het waarom, waarom, o God, staat gij van verre? Waarom, o God, laat gij ons in ons verdriet? Waarom, o God, gaat u zomaar door? God wacht met zijn oordeel, terwijl de mens vrij spel schijnt te hebben in de rechtbank, in de tempel. En dan denken wij, dat is eigenlijk een wankel houvast. Om je daarmee overeind te houden in het vliegende weer van onrecht en goddeloosheid. Dat mogen zo zijn, maar ik denk dat de kerk, dat de gelovigen in de wereld altijd er zo hebben voorgestaan. In welke tijd u ook kijkt. En dat zou vandaag wel eens weer in toenemende mate zo het geval kunnen zijn. Wankelt bij ons het vertrouwen in justitie niet evenzeer? Is er vandaag geen sprake van klassejustitie, selectieve justitie, van uitspraken waarbij we onze vraagtekens hebben? Is de rechterlijke macht niet aangevreten door ideeën en gedachten, dat wil zeggen in mensen, waar wij het ergste van te vrezen hebben? Ook gezien verleden van velen die in de rechterlijke macht functioneren en gedachtegoederen die ze hebben uitgedragen en die ze, denk ik, nog steeds niet hebben begraven. Wat voor consequenties heeft dat? Ook op de duur, dat is ook de actualiteit voor de tijd waarin wij leven. Prediker houdt zich eraan vast. God brengt ooit op zijn tijd het grote verschil aan de dag. Dat is het eerste antwoord. En er is een tweede antwoord ook dat prediker geeft. Op de vraag wat God eraan doet en mogelijkerwijs bevreemdt ons dat niet minder. God, zegt hij, heeft het allemaal zo verordend ter wille van de mensenkinderen, opdat zij zouden inzien dat ze op zichzelf, wanneer zij zich niet gedragen als zedelijke wezens, niet meer waard zijn dan de dieren. Speelt u ook in de gedachte Psalm 49? Je gaat als de beesten haast verloren, niet meer waard dan de dieren. En in dat verband scherpt de auteur het contrast aan. En dat is ook in zijn tijd natuurlijk volop aan de orde geweest. De verworden mens kan zich als een heer en meester gedragende touwtjes vast in de handen hebben. Hij kan desnoods de massa manipuleren. Hij kan haar doof maken en blind met behulp van de massahysterie, de volksbegoocheling, met de handen te tasten, in de hele wereldgeschiedenis. Eigenlijk nog zo kort geleden in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in deze vakantie, ja, je zegt het dan, wezen kijken in Buchenwald, vlakbij Weimar, de cultuurstad van Duitsland. Goethe, Bach, ga zo maar door. En als je buiten Weimar komt en je gaat onderweg naar Buchenwald dat er vlakbij ligt, dan moet je, wij kwamen toevallig van de andere kant en ontdekten het in tweede instantie pas, dan moet je over de Blutstrasse, die de gevangenen van Buchenwald met de stenen die ze groeven uit de beruchte steengroeven die nog te zien is, moesten aanleggen. Met parallel daaraan de spoorbaan waar de mensen naar hun laatste station werden gebracht. Zo dicht bij elkaar. Geest en beest. Heel aangrijpend. Je gaat er doodstil vandaan. En men heeft er horecagelegenheden gemaakt. Maar ik moet u zeggen, ik had geen zin aan koffie of wat dan ook toen ik daar uitliep. En zeker niet toen ik, want we gingen door de poort terug naar buiten, de hoofdpoort. En toen ik ontdekte dat daar in sierlijke smeedletters stond, jedem das seine. Aan de ene kant de verschrikking, binnen de poort en daarnet voor het lui lekkerland van de SS. Jedem das seine. En op de hoek het altijd rokende crematorium. En eigenlijk, dat had ik nooit geweten. Toen in 1946 dat kamp door de Russen werd overgenomen, toen moesten de anticommunisten eraan geloven in datzelfde kamp. Duizenden Polen afgeslacht. Duizenden Duitsers ook nog weer afgeslacht. En wie denkt niet aan figuren als, nou, Hitler uiteraard, Mussolini, en van een recentere datum Ceausescu en zoveel anderen, denk aan het beruchte tribunaal in Den Haag. Die beelden die ik zag van Ceausescu met zijn vrouw afgeslacht, gedood als beesten, doet ons huiveren. En ik kan daar niet meer over zeggen in het korte bestek dat mij gegeven is, maar Prediker komt met dat alles, en het is nog veel meer als u het leest, komt met de benauwende vraag naar voren. Hij komt er niet mee naar voren, die komt gewoon bovenop hem liggen. Heeft dan niemand het leven op aarde, het schepselmatige leven, gebouwd? Ja, wij weten beter, denken we dan. Maar voor hem is het de vraag, hebben rechtvaardigen en onrechtvaardigen dan op zijn best evenveel betekend? Is dan de kille democratie van het kerkhof het laatste wat er te zeggen valt? Heeft God dan met het graf ook zijn oordeel over de mensen aan de waarneming onttrokken? Is het vreemd dat Prediker tot de conclusie komt dat de mensen zijn als beesten? En dat hij, zo ben je geneigd het te zeggen, en dat hij per saldo niet verder komt in de remedie die hij voorhoudt en die hij zichzelf ook voorhoudt, dan dat de mens moet proberen vreugde te scheppen in zijn werk. En dan zit je soms met de vraag, Prediker, is dat dan het batige saldo? Mens, schep vreugde in je werk. Daar kom ik nog op terug, en hij heeft er ook al het nodig over gezegd. Maar deze man is zo geïntrigeerd en overweldigd door de dingen die er gebeuren, dat hij het zo schrijft. Dat was het eerste argument eigenlijk met de uitloop die ik u geschetst heb. Het tweede argument dat hij opvoert is, Alle inspanning van de mens is ijdelheid, dat is zijn insteek. En die onderbouwt hij in hoofdstuk 4, vers 1, met het volgende. Dat hij zegt, daar is een verdrukte, en hij of zij vergiet tranen, en er is geen vertrooster. De brute macht valt over de arme drommel heen, en er is geen sterveling die zich om hem bekommert. En eigenlijk moet ik zeggen, is dat tweede argument in wezen ook nog uitvloeisel van het eerste. Maar het tafereel komt zoveel dichterbij. Het wordt ook zoveel aangrijpender, ontroerender, ellendiger nog en duisterder dan hiervoor. Zodat hij zegt, de doden zijn te prijzen boven de levenden. Ja, de nog niet geborenen zijn er eigenlijk het beste aan toe. En al dat streven en al dat strijden om hoger op te komen berust uiteraard op het principe van de jaloezie, de concurrentie. En het brengt hem in hoofdstuk 4 tot de verzuchting, al was het maar een handje vol rust. Beter dat weinige dan al die moeite en najagen van wind. De ene mens is de andere een wolf. Somberheid, zeg ik dan maar. Hij heeft ook geen hoge dunk van de sociale gerechtigheid. Dat zijn dingen die hout snijden. Omdat hij er heel nadrukkelijk achter komt en het ook stipuleert dat het hart van de mens boos is ten allen daar. En wat ervan terechtkomt, dat zijn hooguit lichtplekken in een duisternis. En nog een gaaf stukje in het midden van de verrotting. Deze wereld, dat hebben wij geleerd ook door theologieën van gerechtigheid heen, die ook niet geholpen hebben, zal nooit een leven te zien geven waar plaats is voor iedereen en brood voor allen. Buchenwald, geneest je daarvan. Aan de ene kant van het nazisme, aan de andere kant van het communisme, en u mag er alle ismen van mij bij betrekken. Liberalisme en niet te vergeten ook het kapitalisme. De onderdrukten van heden, denk aan Afrika en zoveel landen, zijn meer dan eens de machthebbers van morgen, die dan zo mogelijk nog meedogenlozer optreden dan hun voorgangers. Er is uiteindelijk, en dat is ook een stuk moeite, bloed en tranen in deze wereld, van een gemeenschappelijke levensopbouw nauwelijks of totaal geen sprake. Ieder ziet in de naaste een concurrent. Dominees in kluis. Het derde argument. In een soort derde gedachtenkring illustreert hij zijn plaatjes bij stellingen, zou ik zeggen. De vergeefsheid van heel veel leven en streven onder de zon. Er is een alleenstaand mens die niemand heeft. Geen zoon, geen broer. En toch kwelt hij zich voortdurend. Hij werkt en roept en slooft en sleept. Hij krijgt nooit genoeg van geld en goed. En nooit vraagt hij zich af waar hij het eigenlijk voor doet. En wrangheid in de marge van zijn leven wacht een enkele verre neef of nicht met smart op zijn dood. In combinatie met een enkel verplicht bezoek aan oompje. Deerniswekkend. Ja, wij zeggen dat is, elke gemeente kent van die typen, denk ik, hè? Zo'n vrekkig dorpstype soms. En dan zeggen we, ja, nou ja, je neemt ze niet helemaal serieus, ben je geneigd. En zeg, het is toch ook wat met zo'n man of met zo'n vrouw. In sommige gevallen is de kerk er wonderbaarlijk nog goed mee af als de erfenis moet worden verdeeld. Dat gebeurt ook nog zelfs. Maar je kunt de schildering van het ultieme alleen zijn ook in een breder kader zetten. Want de clou van het verhaal is, en dat is ook belangrijk voor ons, de clou van het verhaal is dat deze mens zich op de een of andere manier geen gemeenschap heeft gebouwd. die voor hem openstaat en hem in liefde ontvangt. En daarom zijn, u kent de uitdrukking, twee beter dan één, valt de een, de ander helpt hem. Met z'n drieën sta je helemaal sterk. Kortom, hebzucht, pure concurrentie. Ik denk ook aan de verregaande economisering van het leven vandaag, met dat verschrikkelijke rendementsgerichte denken. Ik word altijd ziek van die reclame op de radio. Als ik op het nieuws wacht, dan draai ik het meestal maar weg. Dat ik dat hysterische geschreeuw over ICT enzovoort niet hoor. Het is een moeilijke bezigheid. En het isolement groeit. En de cocooning, zoals dat heet, grijpt om zich heen. Al woon je vandaag in huizen als kastelen met interieurs van een duizelingwekkende luxe. Of ook, al huldig je een soort van burgermansmoraal, er zijn zoveel eenzame zielen. Denk ook aan de hedendaagse, u zou denken die man heeft wat tegen computers. Dat is misschien wel waar, maar ik denk aan de hedendaagse computerfreaks die via internet de hele wereld over kunnen reizen en contacten kunnen leggen en toch alleen zijn. Alleen met je pc. Is dat nou, ik heb dat gisteren ook aangesneden en ik volg hetzelfde stramien. Ja, zeg, dat is toch verschrikkelijk somber, man. Nou, dat is het ook, een sombere rij van overleggingen. En het komt weer uit waar het begon. Het oude lied, er is geen nieuws onder de zon. Alle inspanning van de mens is ijdelheid en het sneeuwdek van de vergankelijkheid en de vergetelheid wist de sporen die mensen trokken uit, soms nog voordat zij sterven. Ik denk wel eens ook aan ons soort mensen. Soms hoor je vragen, oh, die oude dominee, leeft die dan nog? Ja, hij leeft nog. Maar men weet het niet eens meer. En wij zijn gauw vergeten, denk ik. Duister is dat. En toch, en daarom moet je, ik heb het ook aangegeven gisteren, als je dit boek alleen op zichzelf leest, dan is het een verschrikkelijk verdrietig boek in een bepaald opzicht. Je moet het altijd lezen in de context van de totaliteit van de schriften. Ook in het licht van de openbaring dat helderder gaat worden. Waardoor wij ook hier zeggen, de realiteit die hij op allerlei manieren illustreert, heeft niet het laatste woord in het totale getuigenis van de Heilige Schrift. Want dat laatste woord, de laatste realiteit is het Koninkrijk Gods in Christus. Het laatste woord is aan Christus. Prediker kwam aan het einde van zijn onderzoekingen naar een mogelijke zin van het leven, op zich, los van God. En hij moet eerlijk zeggen, langs dat pad is er geen lichtpunt te bespeuren. Alom heerst de kwelling van de ijdelheid. En dan leg ik de schrift volledig in. Het echte leven is slechts in de Zoon van God. Alleen, en dat moeten we combineren hier. Trek dat echte leven niet los uit de verworteling die het ook heeft in het schepselmatige. Want dan dreigen er gevaren die er niet om liegen. Maar het echte leven is in de Zoon van God. En het echte leven dat in de Zoon van God is, dat is het enige dat ons in staat stelt om ook te leven in dit bestaan. En het ook te peilen, de confrontatie niet uit de weg te gaan, maar aan te gaan. En het voor ons te zien in mensen van vlees en bloed, tussen wie wij arbeiden en staan, en diezelfde mensen die wij ook onder het woord ontmoeten. Die staan ook in dit leven. En soms nog wel een beetje meer in de branding, voorzichtig gezegd, dan wij, predikanten. Het echte leven, dat is in de Zoon van God, zei ik, in zijn bloed, in zijn tranen, in zijn lijden, in zijn volmaakte offer. Zij, die hebben het leven voor degenen die op hem hopen, losgemaakt uit de wurggreep van de bodemloze vergeefsheid. Dat licht schijnt nu. Johannes 1. Gode zij dank. Dat prediken wij ook. Dat hebben we ook door te geven aan de mensen. Dat is ook de enige boodschap die hout snijdt. Want wij kunnen alle vragen van mensen oproepen en laten komen. Als wij geen antwoord geven zoals de schrift het ons geeft, schieten wij hopeloos tekort. Gode zij dank. De duisternis, de zinloosheid, de chaos, denk ook aan Genesis 1, ze hebben dat licht niet begrepen. En ik heb al van mijn leraar Latijn op school geleerd dat dat geen intellectueel begrijpen is, maar dat dat een grijpen is om het eronder te werken. Kat, dat. De duisternis heeft het niet eronder kunnen krijgen. Niet de adem afgesneden. Niet krachteloos gemaakt. Integendeel. En mogen wij dan ons persoonlijk, die vraag stel ik ook vanmorgen, herkennen in het volgende. En dat is misschien een wat gevaarlijke vraag, als ik denk aan wegen van bekering die niet gelijk zijn, ook niet bij ons. Maar Paulus schrijft aan Titus in het derde hoofdstuk, want ook wij, en wat verootmoedigt dat dan ook, ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, Johannes 1, heeft hij ons gered naar zijn barmhartigheid door Jezus Christus, opdat wij erfgenamen van het eeuwige leven zouden worden. En dan het laatste gedeelte. En dan gaan we terug naar het derde hoofdstuk. Het leven gepeild in de relatie tot de tijd. Ja, zegt u dat wel. Wij raken in dit geschrift natuurlijk aan de kernen van de zaken. Bepaalde woorden zijn als in een felbewogen stroom rotsblokken van rust. Dat is dat vers ook. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Dat is ook zo'n rustpunt, waarin allerlei onrust uitmondt als een rivier in zeestroom. We hebben dus die twee dingen ontdekt, ik recapituleer een aantal keren. Het eerste was dat het menselijke leven een vermoeiend eentonig komen en gaan is. En het tweede hield in dat het menselijke leven op zichzelf gezien geen zin heeft. Het zij men die zin zoekt in de wetenschap, in de vreugde, overdachten we gisteren, of in de noeste arbeid, tenzij men het verstaat als goddelijke gave en opgave. Ten slotte gaan we erover denken, over het menselijke leven zoals het verloopt in de tijd. En ook daarin ontdekt hij niet anders dan een ogenschijnlijk zinloos heen en weer gaan. Hetzelfde keert met de regelmaat van de klok terug om ook te verdwijnen. Zeker hij gelooft, dat heeft hij meermalen gezegd en hij zal het nog meermalen schrijven. Hij gelooft dat het totaal van het bestaan is opgenomen in het plan en in de doelstelling van God. Maar wij zien dat totaal niet. Als mensen leven wij op een bepaalde manier van het fragment. Deze wereld. Dat het leven soms lijkt op een spinnerag. Dat los heen en weer bungelt op de winden van de tijden. Zo lijkt het. Maar zo is het niet. Maar hoe het hangt, om zo te zeggen, in Gods eeuwige raad, in zijn bestek en in zijn bestel, daarvan zegt de prediker, het is ons niet gegeven om dat tot op de bodem te doorgronden. En toch komt de prediker tot de belijdenis dat God alle dingen schoon, ik denk dat wij dat moeten uitleggen als passend, op zijn tijd heeft gemaakt. Het is als een schilderij waar je zelf op staat en deel van uitmaakt. Zo portretteert de prediker het menselijk bestaan. In voortdurende afwisseling en scherp contrast, waarin het ene voortdurend het andere opheft en ongedaan maakt. De mens wordt geboren om weer eens te sterven. Wat de boer plant en zaait, trekt hij later uit. Men doodt allerlei leven, dat schade berokkent. Ander leven is men bezig met veel gezwoeg en gezweet te redden. Sloophamer haalt neer, wat in een vorige generatie met zorg steen voor steen is opgetrokken. Wij staan de ene dag schreiend bij een graf en de volgende blij bij de wieg. Dat hebben we als dominees zeker nogal eens. Dan dragen we het rauw zwart, even later het feestelijk toilet van de bruiloft. Een boer haalt al bukkend de stenen uit zijn zaailand en later raapt hij diezelfde stenen weer op. Misschien maakt hij er een afscheiding van tussen zijn akkers. We zoeken met inspanning iets dat we kwijt zijn en later slingert het toch weer rond. Liefde en haat, vrede en oorlog wisselen elkaar af. Eb en vloed. Het is allemaal voor een tijd. En iemand die zijn levenswerk achter zich heeft liggen, is soms geneigd te denken, wat heeft het eigenlijk allemaal betekend? Wat voor baat heeft het gebracht? En jonge mensen die beginnen, laten zich toch weer lokken door levensidealen en zoveel andere dingen. Dat is ook niet verkeerd, want het leven, zoals God het geschapen heeft, mag ook niet stremmen. Het is de golfstroom waarop dat andere leven ook wordt voortgedragen. Naar het eindpunt dat God bepaald heeft. De vraag is natuurlijk wel, en die stelt deze prediker, waar is God nou toch te midden van al deze afwisselingen en tegenstellingen? Hij heeft er zwaar aan getild. En dat geeft hem denk ik ook iets van het eigentijdse dat wij allemaal in zijn geschrift ervaren. Die vele niet-kerkelijken ook in dat geschrift ervaren. De diepe vraag naar de zin van de dingen en van de gebeurtenissen. En wij als mensen, schepselen van God, zijn geroepen om ons daarvan rekenschap te geven. Het moderne levensgevoel, dat hoe langer hoe meer klopt op onze poorten, ook van onze gezinten, en dat al een heel eind binnen is, vergissen we het ons toch niet. Dat moderne levensgevoel heeft zijn eigen antwoorden op deze vraag. Maar in vele schattingen is God de grote afwezige als hij al bestaat. Het heelal. Wij ontdekken hoe vol het is en tegelijk is het voor talloze vele mensen angstwekkend leeg. En aan welke dunne draad hangt dit leven? En als hij breekt, waar valt het dan heen? Je kunt het in de krant nergens beter in constateren dan in de rouwadvertenties. Daar zal ik niet over uitweiden. Maar daar staan soms dingen in waarom de haren bij te bergen rijzen. Afgrijzelijk. En de moderne literatuur. Ik heb wel eens een pleidooi gevoerd om die te lezen. Dat heb ik ook gedaan. Maar op een gegeven moment dan ben je er doorheen. Dan zeg je, dit kan mij ook niks meer vertellen. Maar het is wel goed om de dingen ook tot je te nemen. Maar je legt het op een gegeven ogenblik. Ja, ik moet zeggen geschokt of hoe moet ik het uitdrukken, terzijde. Maar het is wel het leven zoals het geleefd wordt. Ook door een deel van de mensen in de kerk bij ons. Vergis u niet, want het wordt verwoord in deze dingen. Het leven loopt leeg, leeg van de waarden en leeg van de normen en leeg van echte liefde en echt respect in de muziek. Dan noem ik een groot man Bach. Luister eens naar een compositie van een man als Bach. Wat sluit dat? Van A tot Z. Een wonderlijk mooi geheel. Luister eens naar een eigentijdse productie. Ik weet niet of u wel eens daarna luistert naar moderne muziek. Ik probeer het nog altijd. Maar na 5 minuten zeg ik, uit dat ding. Het is, ik kan het niet aan. Het is zo schril, zo onsamenhangend, zo cretologisch zou ik bijna zeggen. En er zal ook wel wat in zitten, maar wij zijn misschien te zeer vervoerd met Bach. Maar ik proef er toch een groot verschil in tussen innerlijk evenwicht aan de ene kant. Het SDG onder de compositie zegt genoeg. En de lege verwarring in het andere. Het aardse leven resoneert niet meer tegen de hemel. En het menselijke niet meer tegen het goddelijke. Het bestaan wordt niet meer geleefd sub specie eternitatis. En toch, daar komt het weer, klinkt bij de prediker het godsgetuigenis. Niet dat hij de naam van God te pas en te onpas noemt. Misschien moeten wij dat ook wel leren. Dat we zuinig op onze woorden zijn en ze wegen en ze passend en schoon spreken. Dat ook wij niet als dominees aan een soort spraakdiarree lijden. Met alle goede bedoelingen. We kunnen ook sober moeten zijn soms. Die naam van God wordt in vers 10 en vers 11 uitdrukkelijk genoemd. God heeft namelijk, zegt hij, de eeuw in het hart van de mens gelegd. En dat is een heel intrigerende zinsnee. Daarmee wordt bedoeld, mijn zinziens, dat God aan de mens het vermogen en de roeping heeft gegeven om na te denken over de eeuw. Over zijn leven in de tijd en ten opzichte van de eeuwigheid. Of als ik het wat anders kan zeggen, dat hij nadenkt over dat aangrijpende ik kom en ik ga. Ooit bracht mijn moeder mij ter wereld. En op een zekere dag zal men van mij zeggen, zoals het in sommige streken gezegd wordt, die en die is uit de tijd. Uit de eeuw in de eeuwigheid. En, beste vrienden, niet zelden zet God zijn zaligmakend werk in het leven van de zijnen in bij deze dingen. Wij noemen dat vroeger nog wel de indrukken van dood en eeuwigheid, van hemel en hel, van de ernst van leven en sterven die op de poort van ons prille bestaan klopt. Ik ben opgegroeid, ik heb het net tegen een paar van de broeders nog gezegd, ik ben opgegroeid pal naast een begraafplaats. Een hele aparte ervaring. Veel mensen waren bij ons thuis als ze kwamen bang. Dan keek ik zo uit de gang op de grafstenen. Hoe kunnen jullie het hier volhouden, werd er vaak gezegd. Ja, wij zeiden, het went. Ja, het went. Toch zeg ik voor mijzelf, dat heeft wel wat te betekenen gehad. Op de weg naar ons, langs ons huis, op de oude Zuiderzeedijk, Dan zag je de stoet uit het dorp komen, zoals dat vroeger ging, met de baar op hoog op de schouders gedragen door het dorp heen, dat zwarte kleed, soms dat slaan en wapperen in de storm. Dat had nog iets aparts eigenlijk, de mannen die zich schrap zetten om de vracht op hun schouders te houden. En aan de achterkant van ons huis keek je op het kerkhof. En als kind kroop je op de zolder en keek je altijd weer. En op een gegeven moment, wordt over gesproken natuurlijk, thuis ook. En dan werd er in die tijd op een graf alleen maar gezongen, als er hoop en verwachting was dat iemand in vrede was gestorven. En als je als kind dat wel eens hoorde, dan zat je te kijken en dan dacht je, zouden ze ook zingen? Vaak niet, maar soms wel. En dan dacht je, dat is een kind van God dat begraven is. Die is in de hemel. En dat betekent ontzaglijk veel. Om er ook voor jezelf van te leren. En er konden ook kinderen sterven. Kindergrafjes zag je. En dan? Zo kan het beginnen. Het kan ook anders beginnen, maar zo kan het ook beginnen. En dan, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Beide zijn door God gezet. Zijn naam is erbij betrokken. Dat is de essentie van de dingen al betekent dat niet dat we alles doorzien en alles verstaan. Ieder ding, elke gebeurtenis, elk mensenkind, alles en ieder is er schoon op zijn tijd. Je durft dat vandaag bijna niet meer te zeggen als je niet uitkijkt. En toch moeten we dat zeggen. De dingen passen wel te verstaan in de orde van God. Wiens wegen en gedachten hoger zijn en anders dan de onze. Alle ding heeft in zijn raad zijn eigen tijd. Het uur van geboorte en het moment van sterven. De lach en de traan. Oorlog en vrede. Dat is predikers antwoord op de vraag naar de zin en het doel van alles wat onder de zon geschiedt. Zo noemt hij heel dat bonte beweeg. En hij geeft geen gemakkelijk antwoord. Daar kan je nog wel wat op bijten in je leven. Doe het maar. Dan rijgen de menselijke waaroms zich ook aan een. En ik hoop niet dat u een dominee bent die de straal van uw pastorale teksten meteen op die waaroms richt, om ze dood te blazen. Waarom zou u niet met mensen mogen spreken over hun waaroms? Het troost mij altijd dat de grote zoon des mensen, die alles wist waarom het was, nochtans heeft geschreid, waarom, o God, hebt ge mij verlaten? Ja, toch? Daar heb je de drom van nevelen waarin Asaf rondtastte. En, o grote zegen waaruit hij ging in het heiligdom om met de godspraak raad te plegen. Het is heel verleidelijk om die psalm nou te volgen. Ik volsta met die psalm te signaleren. En misschien moet ik ook vanmorgen, mag ik vanmorgen iemand uit de drom en uit de droom helpen. Wie weet, of u kijkt ook in de spiegel. Misschien is het daar wel tijd voor bij deze of gene. Dat wie in de spiegel kijkt, een onvernuftig beest ontdekt. Ja, en dat is geen stoïcijn, maar dat is iemand die het ga zo het gaat uit het grote mysterie leert leven. En wij preken daar vaak over, maar wie kan het peilen dat het woord vlees is geworden? Ik geloof dat ik daar elk jaar wel over kan preken, bij wijze van spreken. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. in die wonderbaarlijke volheid van de tijd. Die aangrijpende uren waarover de heiland spreekt. Mijn uur. Die niemand hem voor kan schrijven. Maar die de Vader voor hem bepaald heeft. Ook mijn uren, wanneer hij als een worm en geen man worstelt om de passage van de beker. Hoewel hij alle dingen weet. En dan dat... Ik herinner mij een gesprek met mijn mentor, dominee De Lange, als student in Rijssen destijds. Dat hij me dat eens uitgelegd heeft, wat dat te betekenen had, Hebreeën 5. Ik heb het nooit meer vergeten. Dat de zaligmaker gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat hij heeft geleden. Want wij hebben geen zaligmaker, lieve vrienden. Ja, wij hebben hem in de hemel. Maar wij hebben hem niet, dat hij zich ver boven ons verheven gevoeld heeft. Adam de tweede, die overdoet wat de eerste stuk brak. En die dat heeft moeten doen in een leerproces dat zijn weerga nooit heeft gekend. Maar waar wel een geweldige vrucht uit de voorschijn is gekomen. En dat hij zo staat er allen die hem gehoorzaam zijn. Oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Dat hij voor alle Asafieten zo heeft geworsteld, gebeden en gestreden. En de raad van God volkomen heeft gediend. Ik ga eindigen met 3 gevolgtrekkingen. De eerste is deze. Wij mogen in ons leven blij zijn. Ik heb dat gisteren ook benadrukt. Wij begrijpen, hoop ik, dat dat blij zijn alles heeft te maken met Adam de tweede. Dat is echte blijdschap. Een prediker zegt het dan voor ons gevoel misschien een beetje dun. Maar het licht dat hem op dat ogenblik gegeven is. Ik heb gemerkt, staat er, dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden. En, ja, en dan stoppen wij vaak. Dus dat achteraan, en goed te doen in zijn leven. Dat ook. Zegent God ons? Mensen hebben soms zo'n vreemde gedachte van God. Dan zeggen ze, ja dominee, het gaat ons goed, maar het zal wel niet zo blijven hoor. Zeggen ze dan meteen erachteraan. Maar dat kan je ook gevoeglijk wel beamen. Maar, ik weet niet wie die uitdrukking eens gebruikt heeft, grijpt als het rijpt. Dat mag toch voor Gods aangezicht. Je mag je toch verblijden. Denk maar aan het 11e hoofdstuk straks over de jongelingschap en de blijdschap en de vreugde. En hoeveel mensen hebben een idee van God dat God eigenlijk op de loer zit om ze weer eens een flink pak slaag te geven en af te rammelen. Als compensatie tegenover de blijdschap. Akelig is dat. Ja, zeker, er is kastijding, tuchtiging, vaderlijke kastijding. Maar wij leren God toch ook kennen als een vader in Christus, die zijn kinderen ook vreugde geeft en gunt. Ja toch? En het genieten van het goede, van zijn wereld. En van zijn schepping. Ontvang het goede uit Gods hand. En wees blij. Niet alle dagen zijn toch grijs. Niet alle nachten zijn toch zwart. Er is toch ook olie op het hoofd. En een gezalfd aangezicht. En witte klederen. De tweede conclusie luidt. Wij zullen eerbied hebben voor God. Dan ontvangen wij ook het kwade, het bittere en het verdrietige uit Gods hand. Hij is de pottenbakker. Wij zijn leem. En de Heilige Geest, lieve broeders, harmonieert die dingen toch in ons leven. Dat duurt wel even hoor. Maar hij harmonieert het wel. Pottenbakker en leem. Dat is een notie waar je vandaag voor de mensen bitter weinig mee beginnen kunt. Ook kerkmensen kijken je stom aan. Als je zegt, maar ja, het is ook nog een keer zo. Nou, dat geloven ze wel, want ze zijn belijdenis vast, maar verder. We geloven het niet zo erg. Bittere en verdrietige uit de hand van God. En om nog te zwijgen van het andere. God doet dat opdat men vrezen voor zijn aangezicht. En ik hoef u niet uit te leggen wat de vrezen des Heren betekent hier. En dan de derde gevolgtrekking. Ons leven heeft een blijvende betekenis. En daar zitten we het meest mee te houden. Toch? Je denkt, als ik nou 60 of 70 of 80 word of nog ouder. Wat heeft dat dan allemaal te betekenen gehad? Die, ouder je wordt, hoe meer je zegt, die luttele jaren die wij leven. Blijvende betekenis. God komt erop terug. Prediker zegt ons niet exact hoe. Maar zegt wel, hij zoekt het weggedrevene. Een tekst die nogal eens op de slagtafel van een verkeerde exegese wordt gelegd. Alsof God het hier betekent dat God verloren mensen zoekt, dat doet hij. Maar hier betekent het, niets valt hem uit de handen. En al denken wij, het is al lang weg en over en het komt nooit meer terug. En waar zal het heen gegaan zijn? Wij kunnen denken aan het stof van onze doden. Bijvoorbeeld, in de graven, in de zeeën, in de gaskamers, enzovoort, enzovoort. God zoekt het weggedrevene. Hij vergadert het te zijner tijd. Daarom is dood niet dood. En weg. Niet weg. Alles en ieder komt eens God onder de ogen. Dan wordt een oordeel voor eeuwig uitgesproken. Dat is heel aangrijpend. Met een eeuwig licht of een buitenste duisternis. En er zit ook een machtige troost in voor allen die van Christus zijn. Dat stof, dat lichaam waar wij soms zo mee te stellen hebben. En waar we wel eens denken, wat moet er mee gebeuren en wat blijft er van me over. Dat stof rust in hoop. En gij zult mijn ziel niet in het rijk van de dood vergeten, omdat mijn stof ligt in doorboorde handen. En helemaal aan het einde zou ik het Nieuwe Testament nog graag aan het woord willen laten. Weer vanuit die drie dingen die ik heb gezegd. Blij zijn in het leven, eerbied hebben voor God, en God komt op alles terug. Mag ik het zo zeggen? Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. En de vreze Gods. In die wonderlijke mengeling van ontzag voor zijn heiligheid en liefde onder zijn barmhartigheid. De vreze God doet ook zingen, en wie zal ons scheiden? Wie zal ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus? En het is waar, God verliest niets uit het oog. Dat op zichzelf troost ons niet, als zodanig. Net zo min als het ons troost dat we weten dat God er is en meer niet. En zoals we zoveel dingen kunnen zeggen die waar zijn. Maar die ons nooit troosten. Als God niets uit het oog verliest, is er ook nog een woord in de schrift dat nog dieper en rijker en voller tot op het allerdiepste de dingen waar maakt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Amen. Zullen we bidden? Heren, wij bidden uw zegen over het gesprokene. Uw geest in onze harten, die je doet beklijven. En ook om vertroosting en vermaning voor onszelf. Heel persoonlijk, individueel, maar ook in de verbanden waarin wij staan, als dienaren van het woord. opdat wij deze grote dingen, wereld en leven omspannend, mogen verstaan in hun heilsbetekenis, zoals gij u hebt geopenbaard in Christus Jezus, en in de Heilige Geest en het Woord u aan ons zondige, vergankelijke mensen bekend maakt, en ons brengen wilt aan de voet van het gezegende kruis, waar al onze knopen worden ontward, en tenslotte en in wezen al onze vragen worden beantwoord. Het is volbracht. Amen. Zingen van Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn, en wie heb ik nevens u omhoog? Want daar wilde de prediker ons tenslotte ook brengen. 12 en 13 van Psalm 73.